Voor de gasten in ons midden, we hebben altijd een jaarthema. En het jaarthema waar we dit jaar bij bepaald werden, dat was, dat zie je achter mij, dat is het verlangen naar een opwekking. U proeft dat misschien ook als u gast bent, dat we een intense verlangen hebben naar een opwekking. En ik ben vorige week met een nieuwe serie eigenlijk begonnen. En dat gaat over lijden. Ik zal er de komende weken meerdere keren over spreken. Lijden met een lange ei. Omdat een opwekking, als je over opwekking spreekt. En mensen die dan in passie en in vuur en vlam staan voor Jezus. Dat is de ene kant. En de andere kant is die geweldige uitstorting van de Heilige Geest. Die harten beroert en in vuur en vlam staat. Als je dan door de geschiedenis heen leest. Dan zie je ook dat het gepaard gaat met lijden. Met lange ei. Je ziet het onder andere ook in de Bijbel steeds weer opnieuw. Als er een opwekking is, als mensen zich gaan toewijden, dat er een intense tegenstand eigenlijk ook aan de andere kant op gang komt. En ik wil met u een gedeelte lezen uit Markus 8, waar Jezus de eerste keer over zijn lijden een aankondiging doet en hoe daarop gereageerd wordt. En dan wil ik bidden en dan met u over dit gedeelte heel graag samen lezen. De teksten die ik gebruik, die worden achter me geprojecteerd. En kunt u alle van daaruit lezen. Heeft u een Bijbel en wilt u daaruit lezen, dan neem uw Bijbel en lees met me mee. Markus 8, vers 31 tot 38. En Jezus begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en na 3 dagen opstaan. Ik ga zo dadelijk heel intensief in op het lijden en verworpen worden. Er staan 2 intense woorden die Jezus eigenlijk zegt. Hij moest lijden en hij moest verworpen worden. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestraft hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Heer, het zijn hele indringende woorden die je zo spreekt tegen de discipelen en de scharen en tegen ons. En ik wil u bidden dat u me de grote vrijmoedigheid geeft om hierover de dingen te delen. En dat we met passie mogen spreken en dat we met passie mogen luisteren. Heere God, u kent iedereen, u weet hoe we hier zitten, met welke voorbereidingen en gebeurtenissen we hier zijn gekomen. En u weet wat ieder nodig heeft. En u weet ook dat, en gelukkig is het zo, dat elke prediker de zielen niet kan bereiken. Dat is de Heilige Geest die in ons binnenste komt. Wij horen, we werken van buitenaf. Maar het is uw Heilige Geest die van binnenuit dit woord tot leven wekt. En ik bid hier dat we door alle woorden heen uw stem mogen verstaan. De fluisterende stem die zachte stem van de Heilige Geest in alle geweld wat om ons heen is. Wil die zo ieder bedouwen met die Heilige Geest? Wil die mij vervullen, onderdompelen in uw Heilige Geest? Zodat we iets mogen proeven van wat hier gebeurt op dat moment. In Jezus' naam. Amen. Weet u, ik wil heel graag iets delen met u over dat onvoorwaardelijke volgen van Jezus. Wat hier eigenlijk zo als uitnodiging staat. Het onvoorwaardelijke volgen en het verheerlijken van Christus, dat het doel is van ons leven. En dat het doel van ons leven is niet geluk en gezondheid en voorspoed. Dat is wel vaak een gevolg van het volgen van Christus. Dat we echt gezegend worden, dat we het doel vinden, dat we weten waarom we bestaan. Dat we weten waar we naartoe gaan en dat we veilig in zijn hand zijn geborgen. Maar het doel van uw leven is niet dat u gelukkig bent en dat u voorspoed heeft, dat u rijk bent en gezond bent. Het doel van ons leven is door alles heen dat we God verheerlijken in de gezondheid en in de ziekte, in de spanningen die er zijn en in de ontspanning die er is. Dat we echt mogen weten dat God ons geroepen heeft om hem te verheerlijken en dat hij het middelpunt is van ons bestaan. En dat is een enorme uitdaging. En dat we daardoor ook echt het inzicht krijgen wat het betekent voor u persoonlijk, dat u uw kruis opneemt. Weet u, het is heel bijzonder dat Jezus zegt dat iedereen zijn kruis opneemt. Het kruis van mijn buurman is niet het kruis wat ik heb. Het kruis wat de mensen die gevlucht zijn uit Iran hebben een ander kruis te dragen. Dat is hun kruis. En zo heeft ieder van ons een uitnodiging om zijn kruis op te pakken. En dan is het zo dat om dat te kunnen en te willen, zullen we ons eerst moeten richten op de diepte van het lijden en het begrijpen van het lijden van de Heer Jezus. In het gedeelte wat we hebben gelezen, dan begint de Heer Jezus erom om de eerste keer, dat is de eerste keer, dat staat ook zeg maar als boven, de eerste keer dat hij gaat uitleggen dat hij moet gaan lijden. En weet u, lijden, dat staat, daarom heb ik dat ook eigenlijk zo geciteerd, dat hij staat, dat hij moest lijden en verworpen worden. Lijden en verworpen worden. Dat wil ik u echt intensief eens even uitleggen. Wat dat betekent. Dat hij moest lijden en verworpen worden. Want in lijden, daar kan ook iets majestueus in zijn. In lijden kan ook iets waardig zijn. Iets waarin eer te zien is. Het kan bewondering oproepen. En ook veel medelijden oproepen. En ik leg je uit wat ik daarmee bedoel. Ik was enkele jaren geleden, dat is best wel een tijd geleden, was ik met Rietje en een paar van onze kinderen was ik in Zuid-Afrika. We waren in Kaapstad en daar gingen we onze dochter afhalen. Die had in de township gewerkt. En in die periode gingen we ook in een van die 10 dagen die we daar zeg maar mochten zijn, zijn we samen naar Robbeneiland gegaan. En Robbeneiland, dat is zeg maar een eiland wat niet ver van Kaapstad is. En dat is erg bekend geworden omdat Nelson Mandela, die heeft daar zeg maar gevangen gezeten, 27 jaar. Van de 32 jaar dat hij gevangen was, was dat 27 jaar, was hij op Robbeneiland. En op Robbeneiland, dat is een gevangenis, die had een afmeting van 2,4 bij 2,1 meter. En het was indrukwekkend dat iemand, zeg maar, in die cel mocht je bezoeken. En dan, dat werd ook door iemand, werden we rondgeleid, die daar ook gevangen had gezeten als politiek gevangene. En Nelson Mandela die vocht voor het intense onrecht wat er was in Zuid-Afrika, wat betreft die apartheid. De meeste van jullie die kennen hem wel. En hij werd door die zwarte gemeenschap werd hij bewonderd om het lijden wat hij eigenlijk droeg. Hij werd bewonderd voor de ontberingen en de standvastigheid wat hij eigenlijk had. En heeft daartoe geleid dat die apartheid, dat die scheiding tussen zwarte en blanke werd opgeheven. En Nelson Mandela werd de eerste president bewonderd in Zuid-Afrika. En ik kan me nog heel goed herinneren, de begrafenis, die werd ook online werd die uitgezonden, was een stadion. En de hele wereld, alle wereldleiders waren daar aanwezig en bracht hem eer, bracht hem de laatste eer. Dat lijden wat hij had ondergaan, dat was een lijden wat heel veel bewondering en eigenlijk verering eigenlijk opriep. Hetzelfde moest ik denken toen ik met dit thema bezig was met Mahatma Gandhi. Dat is een geestelijk en politiek leider in India. Het was zo dat hij streed ook in eerste instantie tegen die apartheid in Zuid-Afrika voor de Indiase bevolking. Maar later kwam hij dan terug in India en daar gaf hij leiding aan een geweldloos verzet. Hij was overal, werd hij bekend voor de geweldloze verzet wat hij had en opkwam voor de zwakken en het onrecht. Hij werd vermoord door iemand, door doordat hij neergeschoten werd. Maar 1 miljoen mensen kwamen naar New Delhi om afscheid te nemen. 1 miljoen mensen kwamen naar zijn begrafenis, naar deze godsdienstige en politieke leider. En zijn lijden was een voorbeeld voor velen. Het hield majestueuze tijd in, het ging gepaard met verering en het kwam ook weer tot uitdrukking in de begrafenis, zowel van Nelson Mandela als van Mahatma Gandhi. Mensen die geëerd werden, bewonderd werden om hun lijden. En het is daarom zo treffend dat Jezus in zijn lijden aankondigt en hij vraagt en roept op in dat lijden hem te volgen. En er komt meteen verzet. Meteen intens verzet. Petrus die neemt hem apart en dat verzet, ik kan me dat zo ontzettend goed voorstellen. Dat verzet wat dat oproept, dat lijden en het verworpen worden. Het lijden en verworpen worden. Want Jezus kon zijn lijden, kon in zijn lijden nog altijd dat majestueuze laten zien. Die glorie van de Messias. Maar het tragische is dat hij niet leed alleen, maar hij werd verworpen. En dat majestueuze wat er eigenlijk kwam bij Nelson Mandela als voorbeeld en ook als Gandhi, dat was een lijden wat bewondering opriep, wat de eer en waarde in het lijden, maar Jezus werd verworpen. Dat bracht geen eer, dat bracht geen majestueusiteit, dat bracht geen verering in die zin. En hij werd verworpen. Alle waardigheid en elke eer werd hem ontnomen. Het was een eerloos lijden. En dit lijden, dat eerloos en verworpen worden, dat vond zijn samenvatting in het kruis waar die aangenageld werd. Totaal eerloos, zonder waardering, zonder dat er iets van zijn majestueusiteit, van zijn overwinnaar te zien was. Hij was verworpen, de uitgestotene. En het was noodzakelijk, het was goddelijke noodzaak. Hij moest, staat er, die beker van Gods toorn over de zonde, moest hij drinken. De schrift, ik heb daar eens ooit in een doopdienst over gesproken, de schrift moest vervuld worden. Als dat niet vervuld werd, was hij niet de zoon van God. Als er niet die beker gedronken werd, zoals het hij zegt in de Gethsemane, dat het lijden alleen aan ons voorbij kan gaan, indien hij die beker dronk van de toorn van God. En dat openbaart Jezus in dit gesprek. En dan zie je wat er gebeurt. Petrus die springt er meteen middenin en hij neemt er diep aanstoot aan. Hij neemt er diep aanstoot aan omdat hij, hij wil niet dat er geleden wordt. Er is een lijden, dat lijden wat Jezus schildert, dat oneervolle, niet bewondering oproepende lijden, dat wilde hij gewoon niet. Dat was totaal tegen zijn eigen beeld in. Hij wilde bewonderen. Hij wilde waardigheid wilde die eigenlijk zoeken. En die reactie van Petrus, die onwil om zich te schikken in dat lijden, dat hij zich totaal niet kon verenigen dat Jezus de leidende dienstknecht is. En weet u, de Messias was de drager van de heerlijkheid. De Messias was macht en majesteit. En nu nog is het zo, als ik met Albert en Esther, dat zijn zendelingen die we ondersteunen in Israël, die in Jeruzalem, of zeg maar in Israël, gemeentestichtend werk eigenlijk doen. Als ik dan met hem spreek of dat hij ons brieven schrijft, dan is het de grootste aanstoot voor de Israëliet in Gods woord is Jesaja 53. Jesaja 53, wat beschrijft, dat begrijpen ze gewoon helemaal niet. Petrus en de apostelen begrepen helemaal niet wat Jesaja 53, waar het staat dat hij niet geacht is. Dat hij de lijdende knecht is. Dat hij een man van smarten is. Dat hij iemand is waarvoor men het gezicht, het gelaat verbergt. Veracht en niet geacht. De staatsgestalte nog glorie had hij. Hij was de onwaardigste onder de mensen. En je ziet het terug in zijn begrafenis. Miljoenen mensen die uittrekken om Mahatma Gandhi te begraven. Alle wereldkoningen en regeerders die naar Zuid-Afrika gaan om Nelson Mandela, zeg maar, te begraven. En zeggen en schrijven twee mensen, twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die Christus van het kruis halen en hem begraven. En op afstand nog wat vrouwen. Maria Magdalena, onder andere. Wat een contrast. Wat een onwaardigheid. En in deze context moet je zien wat de uitnodiging dan is. Dan zegt Jezus, indien iemand me volgen wil, of zo, zoals het hier zo staat in dit gedeelte dat hij de uitnodiging sprak, en zegt, laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en me volgen. Dat is de context. Dat is de context waarin hij, zeg maar, die uitnodiging doet. Kunt u zich voorstellen dat alles weerstand oproept bij de apostelen? En alle weerstand eigenlijk in ons aanraakt. Ik ben er echt van overtuigd dat Petrus als het ware de mond was van de discipelen. Dat Petrus de mond was van u en mij. Van u en mij. Want wie wil ik volgen? Iemand die geacht wordt? Die eer betoond wordt? Of wil ik iemand volgen zoals het hier staat, de onwaardigste onder de mensen? Diegene die geen glorie en geen gestalte had. En het is die uitnodiging die Jezus doet, is niet gedwongen. Het is een keuze om de lijdende en verworpen Christus te volgen en zichzelf te verloochenen. Wat is zichzelf verloochenen? Daar worden nogal wat rare dingen over gezegd, soms geschreven. Alsof het gaat over jezelf kwellen. Of moeilijke dingen aandoen, of zelfkastijding. Maar zelfverloochenen, dat is eigenlijk datgene wat Petrus eigenlijk doet, dat als hij daar bij dat vuur staat, bij dat kolenvuur, en ze vragen, ken jij, jij was toch ook bij hem? Dan zegt hij, ik ken hem niet. Dat is verloochenen, ik ken hem niet. Wat wil eigenlijk dat zeggen, als je jezelf verloochent? Dat wil eigenlijk zeggen, ik ken alleen Christus in mij. Ik ken mij niet. De oude mens ken ik als het ware niet. En ik wil, het gaat niet meer om mezelf. Het gaat niet over mij. Voor mij betekent het eigenlijk, mezelf verloochening, dat ik me vastklamp aan Christus. Dat ik me vastklamp aan Jezus. En zeg, Heer, het gaat alleen om u. En die oude mens, staat me zo in de weg. Dat staat me zo in de weg. Elke keer neem ik mezelf mee. Maar ik wil dat verloochenen. Ik wil dat niet kennen. Ik wil die niet meer kennen. De milde rechter, geboren in 52, die wil ik als zodanig niet meer kennen. Ik wil de nieuwe Miel de Rechter kennen. Miel in Christus wil ik kennen. En die oude wil ik verloochenen. Dat betekent dat, het zelfverloochenen. Ik ken hem niet meer. Ik hoor dan niet meer bij. En dan zie je eigenlijk dat Jezus zegt, dat volgen, dat betekent eigenlijk zich vastklampen aan hem. En als Christus het middelpunt is, dan pas. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat je dat begrijpt. Dan pas is het mogelijk jouw kruis op te nemen. En het is het kruis van jou en niet dat van iemand anders. Het is het kruis waar het gaat eigenlijk dat je gaat ontdekken dat het intense genade is. Het kruis betekent niet een zwaar lot of een ongemakkelijk zwaar leven. Het kruis is het lijden dat voortkomt uit de verbondenheid met Christus. Ik wil dat nog eens herhalen. Want ik denk dat ik hier met een thema bezig ben, dat geeft God me eigenlijk ook echt op het hart. En dat is namelijk dat wij, zeg maar, terugdeinzen voor lijden om Christus wil. In de verbondenheid met Christus ga je lijden. Het is gewoon waar. En als je daarvoor terugdeinst, dan betekent dat eigenlijk dat je hem als het ware verloochent. Het is zo ontzettend belangrijk dat we beseffen dat christen zijn is verbonden met lijden met lange ei. Het is daarmee verbonden. Het volgen van Christus gaat gepaard met een bepaalde maat aan lijden. En die maat aan lijden is voor ieder verschillend. Weet je, je ziet het ook in de geschiedenis, je ziet het in de Bijbel, dan zie je dat er een maat van lijden is, dat er zoveel genade is. Ik heb het zo opgeschreven en ik zeg iets heel moeilijks nu. Bij de een keurt God groot lijden, de een keurt God groot lijden waardig en sommige broeders en zusters is de genade gegeven voor het martelaarschap. Het klinkt u hartstikke vreemd in de oren, maar dat is wat de Bijbel zegt. Dat er een genade gegeven wordt in het lijden en dat sommigen de genade kennen om een martelaar te zijn. En anderen die hebben de maat dat ze niet boven vermogen verzocht worden. Maar er is een maat van lijden die verbonden is met Christus. En toch is het hetzelfde kruis. Toch is het hetzelfde kruis, maar er is een andere maat. Ik laat jullie het zien in 1 Petrus 2, vers 21. Daar staat, 1 Petrus 2, vers 20 en 21 staat, maar als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Weet u, ik heb ook liever een boodschap dat ik geroepen ben in Christus. Dat ik voor alles en nog wat geroepen ben. En nu word ik ontzettend bepaald, ook voor de gemeente en voor u en voor mijzelf, dat ik ook geroepen ben, als we het hebben over opwekking, dat ik ook geroepen ben om te lijden. En daarvoor niet moet terugdeinzen. En dan staat er dan, want hiertoe ben ik geroepen. En wat slaat het op terug? Dat we lijden en dat het genade is. Want hiertoe bent u geroepen omdat u ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Het is geen verrassende uitzondering als we lijden. Lijden is de norm. Lijden is de norm. In 1 Petrus 4, vers 12 tot 14 staat, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof je iets vreemds overkwam. Weet je, het is een van de meeste dingen waar ik mee te kampen heb gehad in onze bediening, dat is dat er zoveel dagen tegenslagen waren. Ik had de boodschap nog nooit gehoord dat het, zeg maar, en dan spreek ik dan over 30 jaar geleden. Ik had de boodschap niet gehoord. En zo was me het evangelie niet uitgelegd. Maar je moet je eens voorstellen dat je iemand het evangelie uitlegt zoals Jezus dat doet bij Petrus. Hij had tegen Petrus kunnen zeggen van Petrus, weet je, je wordt de eerste, op jou gaat de gemeente voor, wordt de gemeente gebouwd. Je zult een van de beste en bekendste christenen worden. Sommigen zullen je als de eerste paus zien. En als je me gaat volgen. Dat krijgt hij niet te horen. Wat Jezus tegen hem zegt is hoe hij zal sterven. Wat het inhoudt om hem te volgen. Hoe hij zal gaan sterven. En dan het enige wat hij dan nog vraagt is, wat gaat er dan met Johannes gebeuren? En dan zegt Jezus tegen hem, dat gaat je niks aan, dat is tussen mij en Johannes. Het enige wat hij hoort zijn twee woorden. Volg mij. Op grond van dat hij een gewelddadige dood zal tegemoet gaan als hij hem volgt. En hij volgt. En ik denk dat dat een grote nood is in onze uitleg. Als het gaat over het evangelie. Dat we het evangelie niet uitleggen dat het ook met lijden gepaard gaat. Natuurlijk is het zo dat ik alles omarm wat ik in Christus mocht ontvangen. Het doel van mijn leven. Ik mocht ontvangen dat ik geborgen ben. Ik mocht ontvangen dat ik eeuwig leven heb. Ik mocht ontvangen dat hij me voor de grondlegging der wereld al in de gedachten had. Dat God me troost, dat hij de Heilige Geest heeft gegeven. Alles geweldige zegeningen. Als je de Efezebrieven leest, dan zie je een optelsom van geestelijke zegeningen. Maar wat ik gemist heb in die periode, dat iemand tegen me zei, als je Jezus gaat volgen, moet je niet verwonderd zijn dat dit met lijden gepaard gaat. En dat heeft in het begin van onze bediening in deze gemeente best wel een rol gespeeld. Dat ik dacht, ik ben niet geschikt. Want ik heb zoveel tegenslag. Ik ben niet geschikt om als oudste te dienen. Ik weet nog goed in het begin met Edward samen en Ellie. Ik weet nog goed dat we tot in de nachten waren we soms bezig. Huilend kwam ik naar huis. En toen dacht ik, hier vind toch iemand anders. Het breekt me onder de vingers af. En niemand had me uitgelegd dat als je met Christus wil wandelen, dat je het niet moet gaan, je moet niet bevreemd zijn, alsof iets vreemds je overkwam. Maar verblijd u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. De blijdschap waar net over voor gebeden werd. Een blijdschap te vinden in het lijden van Christus. Opdat hij zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Jezus, bent u zalig. Ik heb dat in het begin van dit jaar zo mogen ervaren. Dat we in de krant kwamen omdat we opstonden voor seksualiteit, voor het gezin. Voor te gaan, voor de man en vrouw, dat God man en vrouw, één man en één vrouw geschapen heeft, in een verbond heeft gezet en dat verbond zich aan verbinden heeft en dat het huwelijk is. Alleen dat is een Bijbels huwelijk. Eén man, één vrouw en God. En ik denk, en ik ben me echt aan het voorbereiden ook, en ik wil de gemeente ook voorbereiden, dat wij in een land gaan leven waar je wel mag zeggen dat Jezus een weg is. Dat is de volgende stap. We mogen zeggen en vrij verkondigen, Jezus is één weg. Maar er komt een tijd dat verboden wordt. Dat u zegt, Jezus is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En dan zal er echt iets om je heen zijn en denken, kies ik daarvoor? Kies ik daarvoor? Het is dan maar een klein woordje. Kies ik ervoor me dat alles op de hals te halen dat ik zeg, Jezus is de weg. Haal ik me dat op de hals of zeg ik, Jezus is een weg. Dan ben ik er onderuit, want er zijn meerdere wegen. Nee, hij is de enige weg. En op dat moment, ik denk dat we hier in dit land, heel snel komt het, veel sneller als dat u denkt. Dat we in de enorme verdrukking eigenlijk komen. En diegenen die dat nu, zijn al velen die dat nu echt ervaren. Want het punt is namelijk dat het lijden, dat Jezus zegt, je moet je daarom verblijden. En wat we eigenlijk niet willen, dat is als hij dan zegt in dit gedeelte dat we ons leven, zeg maar, niet kunnen behouden. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Ik heb heel vaak gezien dat iemand die echt diep in de sorgen is, die heel wat problemen heeft gekregen en al heel wat wegen is gegaan om hulp, en uiteindelijk heeft niks geholpen. Hij heeft zich steeds zelf, zeg maar, in de nesten gewerkt. De gevolgen ervan zijn enorm. En uiteindelijk is het zo dat er niks meer overblijft. En dan proberen we Jezus nog. En wat is dat? Dat is het behouden van jezelf. In feite is eigenlijk al alles weggenomen. En dan wil je eigenlijk niet aan jezelf sterven. En dan denk je, als dat de weg is om uit de problemen te komen, baat het niet, schaadt het niet. En dan leggen we het evangelie uit. Bid me na. Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ik bid me na en dan krijg ik eeuwig leven en zekerheid en gezondheid en financieel voorspoed. En weet u, daarom ben ik zo gekant tegen dat evangelie van welvaart. Omdat het niet het evangelie is. Het is niet het evangelie. Het evangelie is dat we onszelf verliezen. Dat we onszelf, het volgen van Jezus is eigenlijk dat we het leven niet behouden. Dat we het leven verliezen. Want als je het wil behouden, dan leef je voor deze, voor nu en voor hier en nu. Het kruis opnemen betekent eigenlijk in eerste instantie die oproep van Christus die leidt naar de dood. Je kruis opnemen betekent het leidt naar de dood. Het sterven van de oude mens. Daarom zijn we ook zo, zeg maar, voorvechters als er een bekering heeft plaatsgevonden, dat iemand ook zich laat dopen. Waarom? Omdat hij daar laat zien, ik ben Christus gevolgd in de dood. Mijn oude mens is dood. En ik wil me laten dopen en ik wil dat laten zien. En de eerste opstandigheid die je eigenlijk al meteen merkt is, als er een discussie komt over de doop. Dat als iemand bekeerd is, maar hij wil zich niet laten dopen. Welke argumenten dat ook allemaal heeft. Omdat die innerlijke mens, die oude mens, die is springlevend. En die gaat argumenten zoeken. Waarom dat zou moeten. Om je zo belachelijk te kleden en dan in het water te gaan en dan onder water te gaan. Wat is dat voor raar iets? Maar het is dat je laat zien, ik heb mijn kruis opgenomen. En ik wil Jezus volgen. En dat leidt tot de dood. En dan naar het leven. Dat is datgene, als je het wil behouden, verlies je het. Als je het loslaat en het hem in handen geeft en jouw kruis opneemt, dan is het zo dat je tot leven komt. En dat geeft de dood eigenlijk aan. De kruis is niet het einde van een gelukkig leven. Het is het begin van een nieuw leven. We worden in die gemeenschap gesteld met hem. Maar het lijden wordt u niet gespaard. Het wordt ons niet gespaard. Het is een dagelijks afsterven en God gebruikt dit lijden om zijn heerlijkheid te tonen en te verblijden. Weet je, ik wil eindigen met een geschiedenis die ik gelezen heb, omdat dit zo prachtig eigenlijk, die schittering van Christus in de donkerheid, de schittering van het van lijden in die duisternis. En de schittering van de heerlijkheid van God komt hier in dit waar gebeurd verhaal echt ontzettend tot zijn recht. Het is God als het ware die een muziekstuk speelt op een wijze waarin we het minst zouden verwachten. In het lijden is het zo dat God een muziekstuk speelt op een gebroken instrument, een gebutst en gekwetst instrument. En hij laat daarin zijn heerlijkheid zien. Het wordt voortgebracht door iemand die gebroken is, die maar volkomen toegewijd. Een muziekstuk in het donker gespeeld heeft meer geestelijke kracht als dat het overdag in het zonlicht speelt. En ik lees u iets voor. Ik heb er al eens vaker iets over gezegd. Ik heb thuis enkele boeken van Joni Eriksson. Joni Eriksson is een vrouw die 50 jaar geleden ongeveer, ze is nu bijna 70, is ze door een duikongeluk, heeft ze een dwarslesie gekregen. Grotendeels is ze verlamd. En deze vrouw die schrijft veel over lijden. En ik lees het liefst boeken over lijden van mensen die weten wat lijden eigenlijk is. Omdat daar de waardevolste theologie uit te halen is. Hoe met lijden om te gaan. Hoe lijden, zeg maar, te geven. Want lijden, dat zal ik u ook de komende tijd laten zien, lijden heeft eigenlijk inzicht dat je of naar God toegetrokken wordt, of het stoot je van God af. Het is zo dat wat mensen zeggen is, als God goed is, almachtig is, waarom laat hij dat kwaad geschieden? Ik geloof niet in God. Of iemand anders die door het lijden heen gelouterd wordt en door het in dat lijden tot Gods vaderhart getrokken wordt. Daarom moeten we inzicht hebben in het lijden. Omdat je inzicht moet hebben wat er rondom je eigenlijk gebeurt. En deze geschiedenis, die waar gebeurt verhaal van Joni Eriksson, dat is uit een boek, Een plaats van genezing. En ik lees het u gewoon voor, zodat die, dit geeft de kern eigenlijk aan van wat lijden en de heerlijkheid van God door het lijden heen laat zien. Joni die schrijft het volgende. Ik was om te spreken op een groot voorgangerscongres. Ik vond het geweldig om in zo'n exotische omgeving, ze was toen op de Filipijnen, daar was ze uitgenodigd om te spreken voor een groot voorgangerscongres. En in deze, op de Filipijnen, in deze ook exotische omgeving, om daar te zijn, vooral op dat moment tijdens het regenseizoen. Ik zat op het podium en genoot van het geluid van de heftige buien, terwijl het publiek binnen in de grote hal vermaakt werd door een klein groepje Filipijnse muzikanten. Hun muziek was levendig en complex en het publiek was volledig in de ban van hun optreden. Plotseling klonk er een luide donderslag die het gebouw op zijn grondvesten deed schudden. En nog geen seconde later was de hele zaal gehuld in duisternis. De krachtige onweersbui had kortsluiting veroorzaakt, waardoor het licht was uitgevallen. En nu moet je goed opletten wat hier komt, want hier zit de clou. Maar niemand had de moeite genomen om dit door te geven aan de blinde muzikanten. De plotselinge duisternis ging volledig aan hen voorbij. En ze speelden door zonder zelfs maar te haperen. Toen het lied was afgelopen, barstte het publiek los in een donderend applaus. De duisternis had ons allemaal een uniek, verbijsterend inzicht gegeven in het buitengewone talent dat God deze blinde muzikanten gegeven had. Maar wat de lofprijzing die avond pas echt intens maakte, was het feit dat deze muzikanten tijdens de duisternis bleven doorspelen. Zo is het ook, schrijft Tony, als we voor God leven. Natuurlijk, de lofprijs verklinkt in ons leven wanneer hij ons pad verlicht en wij hem volgen. Een discipel hoort zijn meester nu eenmaal te volgen. Maar als er geen licht op je pad is en je hem dwars door de duisternis volgt, neemt het volume en de intensiteit van je lofprijs enorm toe. Een verder onbekende dichter, Ethan de Ezrachiet, schreef deze psalm in een tijd waarin het volk in geheel in duisternis wandelde. Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. U bent de glans van onze kracht. Met andere woorden, schrijft Johnny, als er geen licht is om de muziek te kunnen lezen, spelen alleen de mensen die hun God werkelijk kennen verder. En de muziek verandert zelfs de duisternis zelf, door te midden van die duisternis een atmosfeer van lofprijs te scheppen. Als ik iets wens en bid voor mijn eigen leven, voor ons gezin, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor deze gemeente, dan is het dat we zo mogen groeien. Dat als er duisternis is, dat je geleerd hebt om door te spelen. Als er moeite is in je leven en lijden, dat je de genade kent van te wandelen met hem in het licht. En weet je, dat is de enorme uitdaging. De uitdaging ligt erin, ben je bereidwillig om het lijden wat het volgen van Christus met zich meebrengt? Ben je bereidwillig om dat te willen dragen? Ik wil heel erg graag even stil zijn met u samen. Het muziekteam zal een prachtig dierlied spelen. Om even zo die stilte eigenlijk te zoeken. En weet je, ik ga geen uitnodiging doen omdat het te indrukwekkend is. Om u te laten gaan staan. Om die bereidwilligheid te laten zien naar God toe. Om te lijden voor zijn evangelie. Ik geloof dat dat iets is wat tussen u en de Heere God is. Dus ik zal de uitnodiging zal ik niet doen. Maar wel nu u uitnodigen om in die stilte en te blijven zitten, in die rust, om te zeggen, Heer, ik wil dat ook. Ik wil dat ook. Ik wil u ook echt volgen. Ik wil mijn kruis opnemen. Ik wil lijden om uw naams wil. En ik wil me daarin verheugen, de genade te kennen, dat ik dat mag doen voor u. En dat de heerlijkheid van u in het lijden tot uitdrukking komt. Zoals die blinde muzikanten, dan zien we pas eigenlijk wat de heerlijkheid van God is op het moment dat het zo moeilijk wordt. Laten we zo even stil zijn, dan zal ik een gebed uitspreken en dan zullen we daarna de zegen uitspreken. Vader, we willen u zo danken dat we in die rust bij u mogen zitten. Dat we ons zo herkennen in Petrus, die in alle fases van zijn bestaan in verzet komt. In verzet komt als hij ziet dat u wil gaan lijden. Dat hij veracht wordt. Een doornenkroon zult krijgen. Aan de kruis genageld. Alles verzet zich tegen hem. En zo is het ook in ons eigen leven. Als we met lijden gepaard gaan, dat zoeken we niet op. We willen het omzeilen. En Heer, ik wil zo bidden voor bereidwilligheid. Als we bidden voor een opwekking, dan betekent dat ook dat we bereidwillig zijn om de kosten te dragen voor een opwekking. Dat ieder zijn kruis opneemt. En omwille van u in grote of mindere mate met lijden te maken krijgt, maar dat we ons niet daarover verwonderen. En het bijzondere is dat u zichzelf dan verheerlijkt door dat alles heen. Dat is zo verwonderend, zo adembenemend, dat u door iets kwaads iets goeds kunt doen. Dat u zichzelf verheerlijkt in de moeite, verheerlijkt in Stefanus, verheerlijkt in Jacobus, verheerlijkt in de martelaren die er zijn. Wilt u zichzelf ook verheerlijken door ons heen, Heer? Ik bid in het bijzonder voor de broers en zussen die in Iran tot geloof zijn gekomen en hier naartoe zijn gegaan. Gevlucht, alles achterlatend. Familie, bezit. En dat ze mogen proeven in deze prediking dat het een voorrecht is, genade is. Ik bid ook, Heer, voor onszelf. Dat we anders kijken naar lijden. Dat het genade is om voor u te lijden. Dat u zichzelf verheerlijkt. Dit bidden we zo tot verheerlijking van uw heerlijke naam, Jezus. De Heere der Heren, de Koning der Koningen, de Lam Gods, de Leeuw van Juda. Hem komt toe alle eer, alle glorie en alle aanbidding. Laten we zo gaan staan. Heer, we willen zo deze dienst aan uw diepe genade opdragen en de zegen uitspreken. Over ons leven, over de kinderen, over diegenen die al op vakantie zijn nog. En zo willen we de zegen uitspreken. De Heere, die zegenen u en behoeden u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.